Gods woord wordt vanmorgen verkondigd onder het thema troost voor achterblijvers. Troost voor achterblijvers. We letten allereerst op het verdriet van hen die achter zijn gebleven. De troost voor hen die achter zijn gebleven en op de hoop voor hen die achter zijn gebleven. Dus het verdriet, de troost en de hoop voor hen die achter zijn gebleven. Het is een wonder, gemeente, dat wij deze brief aan de gemeente van Thessalonica mogen hebben. En niet alleen één brief, maar zelfs twee. Als je een klein beetje op de hoogte bent van het ontstaan van deze gemeente en de turbulente, de periode die deze gemeente vanaf het begin moest meemaken, dan is het enkel en alleen dankzij Gods trouw en dankzij Gods genade dat deze gemeente in het huidige Griekenland toen in de dagen van Paulus ook mocht ontstaan en ook overeind mocht blijven. De komst van Paulus in deze stad in Thessalonica gaf vanaf het begin al problemen. Paulus, die zoals hij gewoon was, als eerste het woord van God verkondigde in de synagogen op de Shabbat. Hij hield het maar 3 weken daarvoor en werd toen er letterlijk en figuurlijk uitgegooid. Het grootste deel van de gemeente, van de Joodse gemeente, dus van zijn eigen volksgenoten, wilde niet buigen voor het woord van hem en wilde de Messias, de Heer Jezus Christus, als Gods Zoon niet aanvaarden en erkennen als hun Messias en als hun zaligmaker. Een klein gedeelte ging mee vanuit deze synagogen en een wat grotere groep van mensen die vanuit het heidendom zich bekeerd hadden tot de God van Israël, volgde Paulus ook op de voet. Er kwamen samen in een grote huiskamer in het huis van Jason. Stelt u zich daar alstublieft niet te veel bij voor. De schatting is dat die gemeente op dat moment misschien 30 mensen telde. Meer niet. Maar het was een gemeente. Dat wil zeggen dat God daar in het midden was en dat de ambten er waren. Dat maakt een gemeente tot een gemeente. En dat betekent dat Paulus, ondanks dat hij daar maar heel kort kon werken, die gemeente heeft hij maar een paar maanden gediend en toen moest hij in allerijl de stad uitvluchten samen met Silvanus, achterlaten Timotheus, die als Griek onder de Grieken nog wat werk kon verrichten. Hij werd in ieder geval niet belaagd. De mensen stonden hem niet naar het leven. Voor het leven van Paulus en Silvanus werd wel gevreesd. En het was daarom ook beter dat zij moesten uitwijken. En dat deden deze twee mannen ook. Het is een wonder dat die gemeente daarna, na die paar maanden, bleef bestaan. Dat was geen prestatie van Paulus. En dat kwam ook niet door de nazorg van Timotheus. Vanaf het begin werd die gemeente onder druk gezet, ook door de directe omgeving. Men verdroeg geen christenen, volgelingen van de Heer Jezus Christus. Binnen de muren van die stad op alle mogelijke manieren werden die mensen dwarsgezeten. En ga er dan maar vanuit dat dat niet alleen gebeurde door mensen die wat verder bij je vandaan staan, maar als je geboren en getogen bent in zo'n stad en je familie woont daar, dan zal dat ongetwijfeld ook spanning hebben opgeroepen in de familiekring. Je hebt vrienden verloren, misschien wel je baan moeten verliezen, zoals toen wel gebruikelijker was. Als we letten ook op andere gemeenten in die omgeving die daarmee te maken krijgen, lees maar de 7 brieven in Openbaring. Het ging ook ergens over. Wie Jezus wilde volgen, daar in die streek en in die stad ging ook ondervinden dat volgen betekent zijn kruisweg bewandelen. Deel krijgen aan het lijden van de zaligmaker. Je merkt aan alles dat Paulus niet alleen begaan is met deze gemeente. Nadat hij Thessalonica is uitgevlucht, dan ontdoet hij nog een aantal plaatsen aan waar hij ook maar heel kort kan blijven. Ook vanwege de oplopende spanning die zijn komst in zo'n stad, omdat dat vergezeld gaat ook met mensen die vanuit Thessalonica Paulus achterna reizen. En daar de boel op stel te zetten, zodat Paulus daar ook het leven onmogelijk wordt gemaakt en hij niet verder kan gaan met de prediking van het evangelie. Maar als hij na verloop van enige maanden uiteindelijk aankomt in de stad Korinthe en daar ook van de Heer en het teken krijgt in een visioen dat hij in die stad moet blijven en ook rust krijgt om daar te mogen arbeiden, vervolgens ook de tijd krijgt om terug te kijken op die maanden, de gemeente die hij heeft aangedaan, waaronder Thessalonica, ook weer terug te nemen in zijn gedacht, dan merk je dat Paulus ook de behoefte eraan heeft om die gemeente van op afstand te ondersteunen. En hij begint dan ook met het schrijven van deze brief. En als ik deze brief goed heb gelezen, gemeente, in Thessalonicense, lees hem maar eens een keer ook in zijn geheel, dan merk je dat Timotheus ook Paulus op de hoogte heeft gehouden wat er allemaal gebeurt in Thessalonica. Welke vragen er leven in die kleine gemeente. En het eerste wat mij opvalt, ook als u even in uw achterhoofd houdt wat voor gemeente dat daar is, nog geen 30 man en wat ze daar moeten meemaken in die moeilijke periode, is wat ik niet lees. Ik lees nergens dat Paulus uitgebreid ingaat op de grote moeite en zorgen die deze mensen hebben. En die hebben ze. Je zal maar vader zijn van een gezin en je baan verliezen. Dat je de Heere Jezus lief hebt. Je zal maar naar school gaan als jonger in Thessalonica, ook daar stonden scholen. En je verliest in één dag al je vrienden. Omdat je de Heere Jezus lief hebt gekregen en daarom niet meer mee wil doen met de zondige praktijken in Thessalonica. Niet meer meegaat naar de plaatsen waar je eens wel zat met je vrienden. Niet meer kijkt naar de sportwedstrijden die ook in Thessalonica werden gehouden. Daar kon je ook naar kijken. Niet meer meegaat naar het amfitheater, de bioscoop in die tijd. Dan val je op. Dat weten we ook. Mag ik dat zo even zeggen, gemeente, aan het begin van deze preek? Er zijn ook heidense schrijvers, de dagen kort na Paulus, en die komen ook in aanraking met christenen. En wat hun dan opvalt, is waar ze worden gemist. Die plaatsen die ik net noemde. En hoe ze in het leven staan. Ook in het huwelijksleven en in het gezinsleven. Ze vallen op door hun leven, niet door hun woorden, maar door hun leven. Maar eigenlijk komt dat nauwelijks in deze brief aan de orde. Wat wel aan de orde komt, en dat is ook de aanleiding waarom Paulus uitvoerig ingaat op die vraag, is hoe wij ons de wederkomst van de zaligmaker moeten voorstellen. Die vraag wordt niet zomaar opgeworpen als Paulus later in Korinthe er ook in aanraking mee komt. We hebben dat al gezien, de zondag na Pasen in Korinthe 15, dan leeft die vraag ook, maar dan wel op een andere manier. Dan is dat ook een vraag die eigenlijk wordt gesteld vanuit het ongeloof in Korinthe. Het kan toch niet bestaan dat onze lichamen ook heel concreet terug zullen keren met de wederkomst van de zaligmaker en dat ze opgewekt worden uit de doden, herschapen worden door de Heere zelf. Vraag dus vanuit het negatieve, maar hier in Thessalonica wordt die vraag vanuit het positieve gesteld. Men verlangt erna om de zaligmaker te ontmoeten. In zijn heerlijkheid. In zijn majesteit. En vanuit dat verlangen worden er dus ook vragen gesteld aan Paulus. Vragen die ook het hele concrete dagelijks leven raken. Want ondanks dat deze gemeente nog niet zo heel erg lang bestaat voor onze begrippen, wij mogen al terugkijken op een lange periode, dat was gemeente hier in Sliedrecht bestaan, deze gemeente in Thessalonica niet. In die korte tijd dat die gemeente daar is, sterven ook in de gemeente van Thessalonica mens. Waaronder ook mensen die de Heere vrezen. Die in die korte periode van hun leven, zo blijkt achteraf, Christus mochten leren kennen als hun borg en zaligmaker. En op goede gronden zou ik zijn afgereisd na de eeuwigheid, daar ook getuigenis van mochten geven, in ieder geval in hun wijze van leven. Misschien ook wel met woorden op het sterfbed, al is dat niet eens het belangrijkst. En dat roept ook de nodige vragen op bij de mensen die achterblijven. Zomaar wat vragen die door deze brief heen klinken en zich ook toespitsen in het gedeelte dat we samen vanmorgen gelezen hebben. De vragen bijvoorbeeld, zullen we hen ook weer terugzien? En hoe zal dat gaan op het moment dat de zaligmaker terugkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden? Dat is dan op een moment dat niemand dat verwacht, dat hebben ze wel begrepen uit de prediking van Paulus. Maar is het dan zo dat wij die op dat moment nog leven, de Heer Jezus Christus als eerst op de wolken zien verschijnen, wanneer hij dan afdaalt naar beneden, breekt dan pas het moment aan dat de graven zullen openbreken en zij die Christus hebben gekend en in de Heer Jezus Christus zijn ontslapen, pas dan zullen opstaan? En betekent dat dan bijvoorbeeld, laat ik maar gewoon even een voorbeeld nemen uit Thessalonica, hè, zo'n achtergebleven weduwe of weduwnaar. Betekent dat dan dat mijn man of mijn vrouw het eerste deel van Christus' wederkomst moet missen? Dat moment dat de wolk openbreekt, de zaligmaker afdaalt vanuit zijn heiligdom, vergezeld met zijn engelen. Missen zij die al ontslapen zijn in de Heer Jezus dat moment. En dat niet alleen, het is niet alleen een vraag vanuit nieuwsgierigheid, het is ook een vraag die gesteld wordt vanuit verdriet. Vanuit gemis. Vanuit heimwee. Zullen we dan niet alleen hem daar zien, maar zullen we ook elkaar dan weer zien? Wat opvalt, gemeente, is de manier waarop Paulus deze mensen aanschrijft in de gemeente van Thessalonica. Hij benoemt er niet concreet de weduwe, de weduwnaren, mensen die een vriend of vriendin moesten verliezen, ouders die een vader, een kind moesten verliezen of een kind die op jonge leeftijd ouders moesten verliezen. Nee, als Paulus deze mensen aanschrijft, dan typeert hij ze twee keer met diezelfde uitdrukking. En laten we dat nog maar eens even lezen, dat staat in vers 15 als eerste. Dan zegt Paulus tegen deze mensen, zo spreekt hij hen aan, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Die uitdrukking komt nog een keer terug in vers 17. Daarna wij die levendig overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de hemelen. In de wolken, de Heere tegemoet. Paulus spreekt deze mensen die, mag ik het gewoon heel concreet zo zeggen, gemeente? Iemand die hun lief en dierbaar was, zich zagen ontvallen en moesten begraven. In de wetenschap dat hij of zij nu boven is bij de Heere. Paulus spreekt die mensen aan als overgebleven. Misschien mag je het iets scherper neerzetten. Als achtergebleven. Dus zij bleven achter. En de anderen gingen voor. Zij bleven achter die nog in leven zijn. En de anderen gingen voor. Toen hij of zij de voet over de drempel van de eeuwigheid mocht zetten. En stond voor Gods troon. Opvallend is, gemeente, en dat heeft mij ook getroffen, ook in het licht van alles wat wij als gemeente meemaken in die achterliggende maanden. En wellicht zullen we nog meer gaan meemaken in de maanden die voor ons liggen, God weet het. dat Paulus deze mens als eerste aanspreekt in vers 13. Kijk er maar even met me mee. Als mensen die bedroefd zijn. Dan zegt hij tegen deze mensen: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt als de anderen die geen hoop hebben. En daarmee zegt Paulus dus tegen deze mensen dat ze bedroefd mogen zijn. En ik wil daar vanmorgen heel nadrukkelijk een streep onder zetten. Dat zij verdrietig mogen zijn. We merken het aan alles, gemeente, ook als kerkraad, maar u merkt dat ook, dat alles wat we meemaken als gemeente in de achterliggende weken, nu bijna wekelijks vanaf de kerstdagen, iemand ons ontvalt, dat dat wat ons doet. Ik merk het aan de jongeren, nog niet alle jongeren, maar ik heb ze ook niet allemaal gesproken, maar sommigen wel, die daar ook geraakt worden. Als je bij de wekelijks geconfronteerd wordt met een sterfgeval in de gemeente, dan ga je toch zelf ook nadenken. Al ben je 17 of 18. Ik kan me niet voorstellen dat jij niet enig moment in de achterliggende maanden een keer die vraag naar je toe kwam, zag komen. Kan ik sterven? En kan ik God ontmoeten? Je moet wel goed je best doen om bij die vraag weg te blijven. Maar ook op andere manieren merk je dat het ons wat doet. En ook zij die dit heel direct raakt. Mag ik ze vanmorgen omschrijven met het woord van de tekst van vanmorgen. Zij die achter zijn gebleven. En dus ook verdrietig zijn. Omdat ik het nu al een paar keer ben tegengekomen, gemeente, in het pastoraat, wil ik het gewoon maar eens op de kansel ook benoemen. Het is in de achterliggende maanden verschillende keren voorgenomen komen dat mensen zich moeten verdedigen omdat ze verdrietig zijn. En dat betrof met name ook situaties waar mensen met jaloersheid iemand mocht naastaren in de wetenschap dat hij of zij nu bij de Heere mag zijn. En dat de reactie van de buitenwacht is, maar dan hoef je toch niet meer verdrietig te zijn. Je weet toch waar hij of zij nu is. En dat er soms ook tussen de regels door de vraag wordt gesteld of dat niet ook een zondig verdriet is. Hoe kun je nou nog verdrietig zijn om iemand waarvan je zelf ook mag weten en het ook mag zeggen, hij of zij wil niet meer terug. Want het is nu veel beter dan hier beneden. Nou, ik zou vanmorgen tegen die gemeenteleden met grote klem willen zeggen, kijk eens naar de manier waarop Paulus deze mensen in Thessalonica aanspreekt. Hij gaat ervan uit dat ze verdrietig zijn en ze mogen ook verdrietig zijn. Uitgerekend die groep in de gemeente, we zullen dat zo meteen van dichterbij zien, die ook met goede gronden konden zeggen dat onze geliefde nu bij de Heere mag zijn. En die in die situatie van Thessalonica met recht konden zeggen, ze zijn overleden, over het lijden heen getild, opgenomen naar bij de Heere. Maar ze lieten wel een wond achter. En dat geeft verdriet. Dat is niet zomaar een opmerking hier terloops in de schrift die door Paulus even wordt gemaakt vanuit de gedachten aan de gemeente van Thessalonica. Hij kent die mensen natuurlijk, hij kent de gezichten. In die korte tijd dat hij daar gewerkt heeft, in die kleine groep mensen, was het een intensieve periode. Je merkt ook dat hij met hart en ziel aan die gemeente verbonden is. Verschillende namen noemt hij ook op en hij gaat op verschillende concrete situaties in. Maar ik wil het ook even wat breder trekken binnen het geheel van de schrift. Ik denk aan één voorbeeld uit het Oude Testament en ik zal één voorbeeld noemen uit het Nieuwe Testament. Een voorbeeld dat in de achterliggende maanden ook meer dan eens gelezen werd in de kring van een gezin waar één of beide ouders kort achter elkaar kwamen te overlijden. Dat is de geschiedenis van Jozef in Genesis. Genesis 49 en 50. Jozef die dan staat bij het sterfbed van zijn vader en zijn vader ontslaapt. Jozef die dan snikkend valt op het gezicht van zijn vader. En hem kust. En dat blijft dan niet bij dat ene moment, maar er wordt een periode van rouw ingelast in Egypte. En als vervolgens alles wordt klaargemaakt voor de begrafenis van het lichaam van Jacob in Kanaan. En de familie daar is aangekomen met achterlaten van de kleine kinderen en de oppas in Egypte. Dan begraven ze niet meteen op diezelfde dag het lichaam van vader Jacob. Maar dan nemen ze ook een aantal dagen de tijd om verdrietig te zijn. En dat valt zelfs de Egyptenaren en de Canaanieten op. Het is dus niet zomaar iets wat hoort bij die cultuur en die tijd. Nee, het hoort bij het geloof. Bij de God. Van Jacob, Isaac en Abraham. Dat mensen de tijd nemen om te rouwen. Wat dat er gaat, is er veel verloren gegaan in onze cultuur, wat misschien wel heel belangrijk is geweest. Het is nog niet eens zo lang geleden dat mensen ook in de rouw gingen. Ik weet het, ik ken ook de misstanden daarvan en de schaduwkanten daarvan. Maar we zitten nu in een tijd dat vader woensdag begraven moet worden, omdat we donderdag op vakantie moeten gaan. Dan praat ik niet over de buitenwacht. Maar ook over kerkmensen. Is dat winst? Ik kun je op de Canarische eilanden nadenken over de vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kun je aan de Turkse kust de balans opmaken over de vraag, wat heeft mijn vader nu nagelaten of mijn moeder nagelaten als geestelijk testament in mijn leven? En wat laat ik zo meteen mijn eigen kinderen na? Als ik sterf en zij mij gaan begraven. Nu maar nog wel de tijd, gemeente, om verdrietig te zijn. Gunnen we die ander ook die periode? Nemen we ook de tijd om God te leren kennen van een hele andere kant? Omdat ons leven totaal is veranderd sinds dat sterven. Ook dat heeft toch tijd nodig? Dan kom je toch niet weg met een tekstje en een psalmvisje. Dat vraagt toch ook om stilte. Om meditatie. Om eenzaamheid. En zo je ze mag hebben om gesprekken met de kinderen die om je heen staan. Of gaat hij er daar in zijn eigen weg? En hebben we elkaar op dit terrein, misschien zelfs al binnen het huwelijk, losgelaten. En weten we niet eens wat er in het hart van een vrouw, een man met wie je het leven deelt, omgaat. Denk deze zondag eens na over die woorden, broeders. Ik wil niet dat gij onwetende zijt over degene die ontslapen zijn. Opdat gij geen hoop zult hebben. Opdat gij niet verdrietig zou zijn als degene die geen hoop hebben. Want dat is de andere kant. Er is dus ook verdriet zonder hoop. En ik denk dan even aan dat tweede voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En ik denk dat dat ook het voorbeeld bij uitstek is. Als de Heer Jezus op een gegeven moment wordt opgeroepen om zo snel mogelijk naar Betanië te komen. Want zijn beste vriend ligt op sterven. En die zussen Martha en Maria hebben hoop op hem gevestigd. Maar de zaligmaker moet blijven zitten op bevel van zijn vader. Hij mag niet gaan. En Lazarus in die tussenliggende dagen komt te overlijden en hij uiteindelijk daarom aankomt, niet in de slaapkamer van Lazarus, maar op de begraafplaats van Lazarus. Ze staat bij het graf van Lazarus, dan staat er zo eenvoudig maar oprecht. En Jezus weende. Zelfs hij is verdrietig. In de wetenschap dat zometeen op zijn bevel het graf wordt geopend en Lazarus met een machtswoord eruit wordt geroepen. Maar mag ik het eens heel even menselijk zeggen vanmorgen, gemeente, hij walst niet over zijn gevoelens heen. Maar staat daar stil. En weent. Hij schaamt zich ook niet voor zijn verdriet en voor zijn tranen, want de mensen zien het. En ze zeggen het ook, moet je zien hoeveel hij van hem gehouden heeft. Ja, wat als er op een begrafenis geen verdriet is? Het zijn de zwaarste begrafenissen voor een predikant of pastoraal medewerker om die te leiden. Want dan is er geen liefde. Laten we nooit meer tegen iemand zeggen dat je niet verdrietig mag zijn. Ook niet tegen degene die met goede hoop een man, vrouw, vader of moeder, kind mocht ernaast staren. En ik zeg met grote nadruk tegen u, die dit betreft, kijk vanmorgen ook eens naar de veiligheid en de geborgenheid van de schrift. Van God mag het wel. Hij benoemt het niet alleen hier zwart op wit, maar heeft ook nog eens een keer een woord voor u, een woord van hoop. En dat is iets wat u niet ervoer toen die opmerking kwam. Toen werd je niet alleen genegeerd in je verdriet, maar ook achtergelaten in dat verdriet. Misschien wel door je eigen kinderen met de opmerking vader, moeder, papa is al 10, 20 jaar geleden overleden, ben je daar nog verdrietig om? Ja. Dat mag. Dat mag. Omdat de Heere dat zo ziet. Die weduwe, die weduwnaar. Die ander met die lege plaats in het hart. Ook na 20 jaar, 30 jaar... nog steeds wat troost in die verdrietige situatie. Wat is die hoop dan? Tweede punt. Maar laten we maar even nu het op de volgen, gemeente. Paulus werpt die hoop uit door het verdriet te plaatsen in het licht van de toekomst. Op andere momenten geeft hij ook heel concreet een woord voor hier en nu in het dagelijks leven. Dus het is niet zo dat de schrift alleen maar het verdriet wil naar voren schuiven, naar de toekomst toe. Integendeel. De Heer heeft ook voor het dagelijks leven woorden van troost en houvast, juist voor verdrietige mensen. Maar in dit schriftgedeelte plaatst Paulus het verdriet dus in het licht van de toekomst. En hij maakt daarin ook duidelijk dat uiteindelijk het leven het laatste woord heeft over de dood. En hij zegt het, ik lees het maar met u vanaf vers 14. Hij zegt, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Christus, in Jezus, wederbrengen met hem. Ik lees het even verder. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met de geroep, met de stem van de archangel, dat is de hoofdengel, en met de bazuin van God nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heren tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. Paulus citeert een woord van de Heren. En dat woord is kort en bondig. Kijkt u maar even met me mee. Dat staat in vers 14b. Zeg dan, want indien wij geloven, dan komt het woord van de Heere, dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En dan komt de conclusie, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Het woord des Heren, die uitdrukking, verwijst dus naar vers 14. De betekenis van dat woord des Heren legt Paulus dan vervolgens uit in de verse daarna, de uitwerking. De toepassing van dat woord des Heren is vers 18. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Paulus grijpt dus in deze situatie terug op een woord van de Heren. Hij staat, als het erop aankomt, dus ook met lege handen. En is dat niet de eerste hoop en de eerste troost die vanmorgen misschien wel voor het eerst of weer opnieuw onder uw aandacht wordt gebracht? Dat willen wij hoop vinden en willen we houvast vinden en willen we troost genieten, ook in de schaduwkanten van het leven of aan de rand van het geopende graf, we daarvoor onze toevlucht moeten nemen tot het woord van God. Het is fijn als mensen met een goede getuigenis mogen gekomen over uw vader of moeder. Als een predikant iets weet te verhalen vanuit het leven van vader en moeder. Dat hoeven we echt niet van tafel te vegen. Maar dat getuigenis kan nooit de plaats innemen van het woord van de Heer. U moet als de achtergeblevene ook verder. En al geeft dat hoop en troost voor dat moment en werpt dat misschien ook weer een heel ander licht op het leven van en sterven van uw vader, moeder of je ander. Uiteindelijk verbleken die woorden van mens. U zult het met u doen met het woord van God dat niet vergaat en eeuwig stand houdt. Paulus geeft dus ook een stukje pastorale leiding hier in deze brief. Gemeente van Thessalonica. Als je nou verslagen en verdrietig bent, dan mag je steun zoeken bij elkaar en houvast vinden bij elkaar. Maar sla eerst het woord van de Heere open. Is dat ook niet een wijze les? Misschien wel voor u. Als je zo teleurgesteld bent geraakt in je kinderen, voor je gevoel laat ze je in de steek in het verdriet. Dan mag ik daar vanmorgen ook een vraag tegenover plaatsen. In alle voorzichtigheid, dat bijbeltje van je. Ligt dat nou onder handbereik? En is dat opengeslagen? Of zit je letterlijk in de stoel? Met dat ik dat nu zeg, je zit thuis mee te luisteren aan de kerktelefoon. Ik vraag het, waar staat je bijbeltje? Dwalen je ogen af naar die ene plank van de boekenkast. Dan staat je op de verkeerde plek. Neem hem eens in je hand. En leg hem eens naast je stoel. En neem hem eens mee als je naar de begraafplaats gaat. En stop hem in je tasje als je bij je kinderen op bezoek gaat. Misschien als je de deur achter je dicht doet en terugkijkt op een fijne avond, tenminste, die indruk wekt je, want er was een verjaardag bij een van de kleinkinderen en dan moet je gezellig zijn terwijl je hart huilt. Je stapt in je auto en je laat de moed zakken. Wat is er dan op tegen om eerst maar eens even dat bijbeltje uit je tasje te halen? Misschien bij het weinige licht van die straatlantaarn. Maar een hele eenvoudige psalm te gaan lezen voordat je je auto start en wegrijdt. Daar heb je God toch ook voor nodig? Ook om thuis te kunnen komen, waar het licht misschien al wel aan is. Maar waar het zo akelig stil blijft. Het woord dat Paulus hier citeert vinden we niet letterlijk terug in het Nieuwe Testament. Het is een korte samenvatting en onze jongeren herkennen wellicht ook die uitdrukking Jezus gestorven en opgestaan is. Dat heeft ook zijn plaats gekregen in de apostolische geloofsbelijdenis. Het is ook een merkwaardig woord, ik heb u er al vaker op gewezen, dat Paulus bij voorkeur spreekt over Jezus of over de Christus, de Heer die opgewekt is. En ongeveer 5 keer spreekt Paulus in onze brieven over Jezus die opgestaan is en bijna 40 keer over Jezus die opgewekt is. De Heere is opgewekt. En meer dan eens heb ik tegen u gezegd, Paulus werpt vooral licht op het handelen van God in het leven van zijn zoon. De zoon van God is door de Vader opgewekt uit de doden. Maar wanneer hij spreekt over opstaan, dan moeten we bij wijze van spreken onze oren spits. Dan doet Paulus dat heel bewust. Dan doet hij dat met het oog op het hele concrete dagelijks leven hier en nu. Dan moet je bij wijze van spreken voorstellen dat daar Paulus zit, die moest ook begrafenissen leiden en mensen daarin bijstaan. En het af en kwam hem ook meer dan eens dat mensen die hem lief en dierbaar waren aan zijn zijde kwamen te ontvallen. Dat deze man juist daarom troost vindt bij de woorden Jezus is opgestaan. Eén van ons is opgestaan. En zo staan wij ook op. De dood overvalt ons niet en neemt ons niet te gras. Maar voor Gods kerk en voor Gods kinderen is de dood de toegangsdeur tot hun slaapkamer. Denk even aan een uitdrukking, u heeft die wel eens keer denk ik gehoord, omdat die slaapkamer is voorverwarmd. Door een oudste broeder, die daar als eerste heeft gelegen. Heb jij denk ik ook wel eens gedaan, kinderen. Midden in de winter, die tijd ligt nu een beetje achter ons, maar als je dan 's morgens vroeg wakker bent. Je kan niet meer slapen, je gaat dan naar beneden. Je vader is er al uit. Dan kruip je nog even lekker in bed bij je moeder. Dan voel je nog die warmte op de plaats waar je vader lag. Nou, dat bedoelt die uitdrukking. Als Gods kinderen worden neergelegd in hun slaapkamer, dan is die plaats voorgewarmd. En daarom zegt Paulus, daar lag nou Jezus, een van ons, echt gestorven en echt opgestaan. Wat de betekenis daarvan is, de uitwerking, dat werkt Paulus op 5 manieren uit. En ik wil die heel kort met u langsgaan, dat vraagt ook niet zo heel veel tijd. Kijkt u maar even met me mee. Hij zegt in die uitwerking, en dat begint dan vanaf vers 15, het tweede gedeelte. Wij die levend achtergebleven zijn tot de toekomst van de Here zullen niet voorkomen, voorgaan degenen die ontslapen zijn. Met andere woorden, als dan dat moment aanbreekt dat die bazuin zal klinken en dat de Here, let u even op die andere naam, de erenaam van Jezus uit Nazareth, de opgestane levensvorste Kyrios, terug zal komen op de wolken om te oordelen de leven en de doden. Dan houdt de zaligmaker met eerbied gesproken zijn pas even in. Om zijn kinderen die ontslapen zijn in hem de tijd te geven om wakker te worden en op te staan. Wat is dat een geweldige troost, juist voor degenen die achtergebleven zijn. Wanneer wij iemand weggebracht hebben, weggelegd hebben in het graf, dan laten we iemand daar niet achter en ons leven gaat door. Nee, dan hebben we iemand die in Jezus mocht ontslapen, om die Bijbelse uitdrukking maar te gebruiken, gelegd in de handen van de opgestane levensvorst. Die er zelf garant voor staat omdat hij is opgestaan en daarom zullen zij ook opstaan. Dat zij opstaan net voordat Jezus verschijnt. Om te oordelen de levenden en de doden. Sterker nog, Paulus zegt het en dat is dan de tweede wat opvalt. Als de Heere dan verschijnt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, dan krijgen zij ook nog eens een keer voorrang. Ik lees het maar even, vers 16. Als die komt, dan zegt hij, ze zullen eerst opstaan die in Christus gestorven zijn, daarna wij die levend overgebleven zijn. Met andere woorden, de zaligmaker geeft hen ook voorrang. Eerst laat hij hen opstaan. En wij die op het moment dat de Heere Jezus wederkomt en nog niet overleden zijn, zullen even een pas op de plaats moeten maken om hen voor te laten gaan. Dat is allereerst een eerbetoon aan de zaligmaker. Niet aan het graf. Er is geen eer meer te behalen. Maar wel aan de zaligmaker die voor het oog van zijn kerk hier op aarde, die nog niet ontslapen zijn, zal demonstreren dat hij inderdaad de opgestane levensvorst is. Stel je nou eens voor dat we dat mogen meemaken, gemeente, en je kent de Heer Jezus persoonlijk. Je ziet voor het oog hen opstaan die in Christus ontslapen zijn. Zal ons dat niet des te meer vervullen met aanbidding en lof jegens hem? Dat zij die achtergebleven mogen zijn, ik wil het even omdraaien, getuigen zijn van de laatste ambtelijke bediening van koning Jezus. Die voor het oog van zijn kerk hier op aarde, de lichamen van de kerk hierboven, oproept uit het graf. Wat zal dat machtig zijn? Zouden wij dan niet met eerbied vervuld stap achteruit doen? Om zijn, ik hoop dat u dat met mij kunt nazeggen, ook uit ons voorgeslacht, die nu boven zijn, voor te kunnen laten gaan. En wij hun navolg, de Heere tegemoet. Wij lieten ze niet achter, wij bleven achter. Zij gingen ons voor. En ze gaan ons dan ook voor. Het volgende wat opvalt is dat Paulus ook omschrijft hoe dat zal gebeuren. Laten we maar even kijken, gemeente. Paulus gebruikt daarvoor ook een merkwaardige uitdrukking. Ik zit nu in vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. In onze Nederlandse vertaling komt dat niet sterk tot uitdrukking. Het is ook moeilijk om dat in het Nederlands te laten terugklinken. Maar Paulus gebruikt hier een specifieke uitdrukking. Hij gebruikt het voorbeeld wat voor de gemeente van Thessalonica heel herkenbaar is. Stel je nou eens voor, je leeft daar in Thessalonica in de tijd van Paulus en het bericht komt binnen, de keizer uit Rome komt op bezoek. Nou, de hele stad wordt dan natuurlijk opgeknapt, alles wordt in orde gebracht. En op het moment dat die keizer dan in aantocht is op die bewuste dag, blijft de stad niet achter de stadsmuren. Het was gebruikelijk dat dan een officiële delegatie, de burgemeester, de wethouders, andere belangrijke mensen van de stad uitgingen, de keizer tegemoet. Om hem op dat laatste stuk van zijn reis naar Thessalonica te vergezellen. En als die keizer dan aankwam in de stad, stond de rest van de bevolking hem juichend op te wachten. Steken van welkom, van hulde en van eer. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier ook. Stelt u zich dat maar heel concreet voor, als dan de opgestane Heere, de uit de hemel gevaren Curios, neder zal dalen op de wolken naar deze wereld, zijn kerk en kinderen tegemoet. Dan is het Christus zelf en daarachter zijn vader die zorgt, mag ik het eens zo zeggen, voor een ontvangstcomité. In antwoord op die stem van die bazuin, van die hoofdengel en de stem van God, die twee klanken die door elkaar heen zullen klinken, zullen de doden die in Christus ontslapen zijn, opstaan uit hun slaapkamer. Paulus zegt dan, wij die levend zijn achtergebleven, zullen hen voor laten gaan. Uit respect en eerbied voor de machtige daden van de levende God doen we een stap achteruit. We worden in hun kielzoog meegenomen naar boven als ontvangstcomité. Om de opgestane levende Christus welkom te heten, die triomferend zijn schepping binnentreedt. Gedragen door de wolken tot hem die afdaalt op de wolken tot ons. En je mag die beweging van 1 Thessalonicenzen 4 dan afmaken. En in die moment dat die er twee elkaar zullen kruisen, Christus vergezeld van zijn engelen en zijn kerk hier van beneden zo naar boven, die ontmoeting plaatsvindt, zal die beweging verder doorgaan naar beneden. Hij komt, niet alleen met zijn engelen, maar hij komt dan ook met zijn kinderen. Wat er in die ontmoeting zal plaatsvinden, mag ik zo eens wat dingen noemen, zonder te gaan speculeren. In de eerste plaats zal dat gepaard gaan met een geweldige juich. Wat vormt dat een schril contrast met de stilte die zo vaak beklemmend heerst op de begraafplaats. In de tweede plaats zal er geen ontluistering zijn, maar heerlijkheid. Met verheerlijkte lichamen zullen Gods kinderen, Jezus die lichamelijk afdaalt uit de hemel, inzingen, welkom heten in deze schepping. In de derde plaats, en nu trek ik een lijn vanuit 1 Thessalonicenzen 4 naar een ander schriftgedeelte, zal Christus zijn troon oprichten op deze wereld. Er zullen zijn kinderen rondom die troon staan. Er zullen zij met hem. Zij die achter zijn gebleven, vervuld met schrik en afgrijzen, ter verantwoording roepen. Staande voor Gods troon, zullen zij die overgebleven zijn, maar dan in een andere zin van het woord. die niet meegingen, opgenomen door Gods volken de Heere tegemoet, maar moesten achterblijven met angst en ontzetting vervuld, wachtend op het moment dat Jezus hun leven zal veroordelen voor het oog en oor van iedereen. Wat zal dat aangrijpend zijn? Dan zullen mensen elkaar ontmoeten die min het leven met elkaar gedeeld hebben. De een aan Christus' hand. En de ander voor Gods troon. Die scheur loopt ook straks dwars door deze gemeente heen. Dwars door de avondmaalstafel van Sliedrecht Bethlehem. Dwars door gezinnen en geslachten heen. Misschien ook wat dwars door huwelijken heen. Denk je daar eens over na? Ik roep even in herinnering dat sterfbed van je opa of van je oma. Misschien stond je daarbij. Toen hij getuigde van de hoop die in hem was en zo mocht afreizen naar de eeuwigheid. En jij leeft op dit moment zonder God en zonder Christus. Eén van beiden. Of opa sprak de waarheid. Of jij hebt gelijk. Het is een wondergemeente dat dat moment nog niet aanbreekt. Hè? Ik zeg het bij bewogenheid en pijn. Ook denkend aan die ouders en grootouders die direct denken aan die kinderen en kleinkinderen die op dit moment zo ver bij God vandaan leven. Maar ze zijn toch niet onbereikbaar voor hem. Onder die grote scharen, daar zie ik ook een Manasse. Verloren zonen en verloren dochters. Saulus van Tars, een moordenaar. Dat wat ze hebben gedaan, dat bleef achter in het graf. En wie ze nu mogen zijn, dat hebben ze te danken aan hem. Zijn er ook niet momenten in uw leven dat je daar naar uitziet? Ik kan het me niet voorstellen dat er geestelijk leven is dat niet uitziet naar God. Misschien word je op dit moment wel aangevochten over de vraag, Heere, ligt het bij mij wel recht en kan ik wel sterven op goede gronden? Als je nou vanmorgen in de taal van het evangelie de liefste stem van Christus hoort, je proeft in dit schriftgedeelte niet en in het verlangen van Paulus en van Gods kinderen na dat moment. Maar het is ook het woord van de levende God dat vanmorgen klinkt midden in ons bestaan. Ik hoor ook in dit schriftgedeelte het verlangen van God en Christus naar zijn volk en kinderen. Hij wil toch niets anders dan hen ontmoeten. Kan het toch niet anders dan dat we ook vanmorgen, al is het met schroom en verlegenheid, mogen zeggen, dat is nou de stem van mijn liefste, zie hij komt. Springende op de berg. Huppelende op de heuvelen. Hij roept de liefde wakker. Tot hem. En schept zo dwars door de tranen heen. Een lach vol van verrukking en liefde. En laat ons zingen. Als het moet. Aan de rand van het geopende graf. Het is mij goed. Nabij God te zijn. Amen.